Goedemorgen. Thema wat ik op mijn hart heb is niet alles is vanzelfsprekend. We denken wel dat een heleboel dingen heel vanzelfsprekend zijn, maar dat blijkt niet zo te zijn. Laat me beginnen met een klein voorbeeldje. Moet je voorstellen, drie jongens, de zoon van een advocaat en de zoon van een chirurg en de zoon van een voorganger, die hebben een gesprek over het geld dat hun vaders verdienen. En dan zegt de zoon van de advocaat, als mijn vader een zaak voor de rechtbank wint, komt hij thuis met een paar duizend euro's. Nou, de zoon van de chirurg kan niet achterblijven en die zegt, als mijn vader een moeilijke operatie goed verricht, verdient hij zeker het dubbele. En de zoon van de voorganger staat er nou nog een beetje bij. En die kan helemaal niet meer achterblijven en die zegt, als mijn vader een half uur spreekt op zondagmorgen, heeft hij een paar mannen nodig om al het geld te dragen. Nou, dat was voor hen vanzelfsprekend. Voor ons al lang niet meer. Maar voor hen nog wel. Laten we nu even overgaan naar een Bijbels voorbeeld. Toen Jezus 12 jaar oud was, toen ging hij opnieuw met zijn ouders naar Jeruzalem. En op de terugweg merkten Jozef en Maria pas na één dag reis dat Jezus niet was meegekomen. Nou was hun fout nog wel een beetje te begrijpen. Ze dachten dat Jezus wel ergens tussen die andere reizigers zou lopen. Bovendien was hij altijd heel gehoorzaam. Maar als ze wat eerder naar Jezus hadden omgezien, dan hadden ze zichzelf 2 dagreizen en 3 dagen zoeken kunnen besparen, plus een heleboel angst en zorg. Jozef en Maria dachten, Jezus zal er nog wel bij zijn. En ik kom tot de conclusie dat we dat in onze evangelische wereld ook heel vaak denken. Jezus zal er nog wel bij zijn. We komen samen, we hebben een programma, Jezus zal er nog wel bij zijn. Maar ik denk dat het goed is om af en toe eens even te stoppen en je af te vragen of Jezus er nog wel bij is. Want je kunt een prachtig programma maken, je kunt uit je dak gaan van het zingen, je kunt er een kick van krijgen. Maar de vraag is Jezus er nog bij? Dus het is goed om af en toe eens even te stoppen en je te realiseren van, zijn we nu bezig met een goed programma, met een mooi iets? Dat moet je altijd doen, goed programma is altijd goed. Maar tegelijkertijd, past Jezus daar nog wel in? Er is een gevaar in om te veronderstellen dat Jezus Christus het vanzelfsprekend met ons eens is als wij iets ondernemen. Wij denken dat nieuwtestamentische gelovigen gewoon alles kunnen ondernemen en dan even daar de zegen van de Heer over kunnen vragen. Maar automatisme is geen Bijbelse zaak. Ik vraag me af hoe vaak we de tekst misbruikt hebben waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn. Daar is hij in het midden. Maar de vraag is, zijn we altijd in zijn naam vergaderd? Ik merk vooral in Nederland de laatste jaren dat er een soort iets aan de gang is, ik zal het geen naam nog willen geven, waarin we als vanzelfsprekend aannemen dat die tekst zo bedoeld is. En met alle goede bedoelingen halen we ze toch uit hun verband. Ik sprak iemand en die zei, Kees, ik heb het nu ontdekt. Als je bekeerd bent, ben je ook volmaakt geheiligd. Klonk lekker. Ik zei alleen tegen hem, wat doe je dan met Hebreeën 12, waar staat, jaag naar de heiliging. Ik kwam een jonge vent tegen die het echt enthousiast daar bezig was. En die zei tegen me, Kees, weet je wat de mooiste tekst is? Dat werkt zo geweldig. Hij zegt, deze tekst, dat God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Ik zeg, amen, het staat er ook nog. Alleen de vraag is, wat betekent het? Hij zegt, nou, als God in Christus de hele wereld met zich verzoend heeft, dan is de hele wereld gered, amen. Ik zeg, nou, dat is lekker, dan ga ik naar huis. We zijn klaar. Geen zending meer, geen evangelisatie meer, is mooi geregeld. Ik zeg, alleen, er is een klein probleempje. Verzoening is geen redding. Verzoening is de brug tussen God en mensen. En als je niet over die brug komt, Jezus is die brug, kom je nooit bij de redding. Jezus is onze verzoening, de brug. En als ik over de brug kom, kom ik bij God de Vader. Want er is geen andere weg tot God dan door Jezus Christus. Ja, maar eens even slikken. Vooral als je net zo blij bent. En die tekst als zo vanzelfsprekend hebt aangenomen, dat zal dat wel betekenen. Nou, de Israëlieten maakten in hun tijd eigenlijk dezelfde fout. Ze namen als vanzelfsprekend aan, als we een belofte hebben, dan bezitten we dat ook. En dan blijkt dat er een groot verschil is tussen het hebben van een belofte en het bezitten van een belofte. En ik heb ervoor gekozen jullie eens mee te nemen naar twee Bijbelgedeelten waarvan ik denk dat ze niet zo bekend zijn. Tenminste, toen ik ze las, dacht ik ook weer, tjonge, heb ik in tijden niet gezien. En dat staat in Joshua 12 en Joshua 13. In Joshua 12 lees ik vers 6 en 7, ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En in Joshua 13 lees ik vanaf vers 1. Dus we gaan eerst even naar Joshua 12, vers 6 en 7. De Israëlieten hebben deze twee koningen verslagen onder aanvoering van Mozes, de dienaar van de Heer. Mozes gaf hun gebieden in bezit aan de stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse. Het drong ineens weer tot me door dat ook onder leiding van Mozes nog grondgebied veroverd is. En dan staat er verder, daarna veroverde Israël onder aanvoering van Joshua het gebied ten westen van de Jordaan, van Baal-Gad in de Libanonvallei tot aan de kale bergen die oplopen naar Seir. Joshua gaf Israël dit gebied in bezit volgens de indeling in stammen. Dus onder leiding van Mozes is een gebied veroverd aan de oostzijde van de Jordaan, goed voor 2,5 stam. En onder leiding van Joshua aan de westzijde. En dan staat er dit in Joshua 13, vers 1. Toen Joshua op hoge leeftijd was gekomen, de Bijbelonderzoekers die denken dat hij ergens tussen de 85 en 91 jaar oud was, dus laten we zeggen rond de 90. Toen zei de Heer tegen hem, je bent nu oud, maar er wacht nog heel veel land dat veroverd moet worden. Dit zijn de overgebleven gebieden. En krijg je een hele opsomming van stukken land, de namen daarvan. En dat sla je zo makkelijk over. Dat heb je ook met geslachtsregisters, dat kun je heel makkelijk overslaan. Alleen het lastige is dat soms tussen al die opsommingen ineens prachtige juweeltjes van aanwijzingen staan. En hier staat die aanwijzing in vers 6b. Zoals, ik sla ook even al die namen over, maar ik kom wel bij die aanwijzing. Vers 6b. En daar staat, ik zal al die volken zelf voor Israël verdrijven. Jij hoeft het land alleen maar door loting onder de Israëlieten te verdelen, zoals ik je heb opgedragen. Verdeel het daarom in gebieden voor de 9 overgebleven stammen en de tweede helft van de stam Manasse. Tot zover even dit gedeelte. We zien dus dat ook onder leiding van Mozes iets veroverd is, maar dat Joshua nog heel veel land heeft laten liggen. En dan staat er te midden van al die namen ineens dat prachtige verdeel het door loting. Je kan een andere vertaling pakken. Het lot is op hen gevallen. Ze mogen er blij mee zijn. Maar ze moeten er wel wat mee doen. Jullie weten vast nog wel, in 1 Kronieken 4, daar heb je ook eindeloos veel geslachtsregisters. En daar ineens komt de naam Jabes tussendoor, weet je nog? Hele boekjes over geschreven toen de tijd. En dan staat daar ineens in 1 Kronieken 4 vers 9 en 10, Jabes bad tot de God van Israël, zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. En God gaf hem wat hij gevraagd had. Vind ik een prachtig gebed. Moet je even voorstellen, die Jabes zegt, wil mij toch overvloedig zegenen. En hij denkt meteen, als God dat echt doet, hou ik het hier niet meer. En je moet je voorstellen dat wij hier in Bethel, hier in Boskoop, dat wij nu gaan zeggen, Heer wil ons toch overvloedig zegenen. En meteen moet je nou uit gaan zien naar een nieuw gebouw. Want dan hou je het hier niet meer. Dat is geloof. Heer, als u gaat zegenen, dan moet ons gebied worden uitgebreid. Prachtig gebed van de Jabes. Heel anders dan ik eigenlijk wel eens gebruikt heb vroeger van ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. Heb je dat wel eens geprobeerd op je kinderen? Nou, ze hebben het vroeger op mij geprobeerd, maar dat werkte niet. En toen heb ik het ook nog op mijn eigen kinderen uitgeprobeerd toen ze klein waren. En dat werkte helemaal niet. De enige die niet moe was, was de kind. Heb jij wel eens geprobeerd het kind te laten zeggen, ik ga slapen? Dat is het laatste wat hij wil zeggen. Gebed deugde ook niet. Ik heb het later heel anders geleerd. Ik heb geleerd van, jij gaat slapen, ik ben moe. En ik sluit wel een oogje toe, want het wordt toch niks. Dus dat gebed levert niks op, kan je net zo goed vergeten. Maar er zijn wel andere gebeden, zoals dat van Jabes. Wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten. Wat een gebed voor de gemeente. Heer, ga ons zegenen, vergroot ons gebied. Want als een gemeente niet meer uitbreidt, wordt ze een monument. Heb je enig idee hoeveel kerken er onder monumentenzorg vallen vandaag de dag? Afschuwelijk veel. De duivenpoep zit er nog, maar de duif is al lang weg. Als je begrijpt wat ik bedoel. De duif is het symbool van de geest. En als de geest uit de fles is, is het een dode boel. En als de geest uit de kerk is, dan is het een dode boel, want het is de geest die levend maakt. Maar niet alleen kerken kunnen onder monumentenzorg vallen, ook christenen kunnen onder monumentenzorg vallen. Er gebeurt nooit meer wat. Ze geloven wat ze geloven en er verandert nooit meer wat. Uit de geschiedenis kun je leren dat elke opwekking altijd weer uitliep op een kerk, en daar is niks mis mee. Maar die kerk verstarde dan weer en had weer een opleving nodig, een revival nodig. Altijd moest de kerk weer wakker worden geschud. Als God ons echt gaat zegenen, dan moet er wat gebeuren. Er staat in Joshua 8, er staat in, nee, niet in Joshua. In Jesaja 28, vers 20 en 21 staat: het bed zal te kort zijn om je daarop uit te strekken, en de deken te smal om je erin te wikkelen. Het staat in een iets andere context, maar die tekst staat er wel, helemaal. Nou, de vraag is dat bed te kort? Of is er wat anders aan de hand? Het is een beetje het idee van: er is een babytje geboren. Mooi, hebben we morgen naar gekeken. En het babytje wordt in de wieg gelegd. En na verloop van tijd zegt iemand: wiegje wordt te klein. Natuurlijk flauwekul, het kind wordt te groot. Maar iemand moet de schuld hebben. En dan wordt het kindje overgeheveld in een ledikantje. En dan zeggen we weer zoiets intelligents als: het ledikantje wordt te klein. Nee, het kind wordt te groot. En dan gaat hij in een bed. En na verloop van tijd wordt het bed te kort. Nee, het kind wordt te groot. Is dat logisch? Ja. Het is toch normaal op het natuurlijke vlak dat je van baby en een dreum en een kleuter allemaal het groeiproces allemaal doormaakt. En dat je volwassen wordt. Maar dat zou op het geestelijke net zo moeten zijn. Als je op het natuurlijke vlak steeds meer gebied in bezit neemt, steeds groter bed nodig hebt. Je hebt het voorrecht gehad om in het najaar 2 van mijn kleindochters te mogen trouwen, hun huwelijk in te zegenen. En niet met elkaar hoor. Ze hebben een leuke kerels gevonden gelukkig. En toen de eerste inzegende. Toen zeiden ze tegen me: we hebben nu ook een huisje kunnen vinden. En kom even kijken. En we zijn wezen kijken, Fieke en ik. Mooi appartementje in de binnenstad van Zwolle. En op een gegeven moment kwamen we in hun slaapkamer. En die hebben me een bed gekocht. Toen ik er stond dacht ik: kan nooit tekort zijn. 2 meter 20 bij 180. Nou is hij lang. Maar ik denk, daar groei je nooit meer uit. Ik zei wel tegen mijn kleindochter: het wordt elke avond zoeken naar die kerel van je met zo'n bed. Maar goed, daar groei je niet meer uit. Dat is echt op de groei gekomen. De bed zal niet te kort zijn. Dat is visie. En eigenlijk zou het voor de gemeente ook moeten gelden: is het bed te klein of zijn wij gegroeid? En als wij groeien, passen we er niet meer in. De Bijbel zegt: eerst komt het natuurlijke en dan komt het geestelijke. En je zou het ziek vinden als een baby niet zou groeien en volwassen zou worden. Dan is er wat mee. En geestelijk is het eigenlijk net zo. Als wij geestelijk niet groeien, dan is er wat met ons. Dan zit er iets fout. En dus als Jabes bidt: wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten, dan zegt hij meteen dus eigenlijk: als u gaat zegenen, moet het groter worden. En dat brengt me weer terug bij Joshua. Boek Joshua. Want als je daar goed naar kijkt, dan zie je dus eigenlijk dat hele prachtige, dat daar ook over groei wordt gesproken. Er is nog veel land overgebleven om in bezit te nemen. Het is jullie al opgevallen, omdat ik het gezegd heb, misschien ook nog wel, dat onder Mozes ook nog een stuk land werd veroverd. Goed voor 2,5 stam aan de oostzijde van de Jordaan. En je zou verwachten dat er zoveel invloed van dat gebied zou uitgaan naar de heidenen, dat de heidenen beïnvloed zouden worden door het geloof van die 2,5 stam. Maar het omgekeerde gebeurde. De heidenen hadden zoveel invloed dat het gebied verdween. En eigenlijk kan ik dat nog wel verklaren ook. Want alles wat je onder Mozes hebt verkregen, Mozes is de vertegenwoordiger van de wet. Alles wat je door de wet verkregen hebt, raak je ook weer kwijt. Maar dan komt Jozua, en hij is eigenlijk dezelfde naam dragend als Jezus. En onder hem wordt nog veel meer land veroverd. En alles wat je door Jezus, door de genade hebt verkregen, kun je behouden. Maar je moet er wel goed mee omgaan. Anders zou het toch weer van je geroofd kunnen worden. Zoals het zo mooi staat in Matteüs, het koninkrijk van God kan van je weggenomen worden en aan een ander worden gegeven die wel daar de vrucht van opbrengt. Dus met andere woorden, eigenlijk is het belangrijk om je af te vragen, hebben wij land veroverd zoals God het heeft bedoeld? Of hebben we net als Israël dingen laten liggen? En dan zegt God tegen Jozua, 90 jaar oud zo ongeveer, er is nog veel land overgebleven om in bezit te nemen. En dan zegt hij nog iets in Jozua 1. Maar het land moet wel stap voor stap in bezit worden genomen. Elk stuk land dat jullie zullen betreden, dat stuk land geef ik jullie. En als je kijkt, dan is eigenlijk door de hele geschiedenis heen Israël nooit helemaal zo ver gekomen om het hele land ook in bezit te nemen. Er is altijd wel iets blijven zitten. En wat het beloofde land was voor Israël, is Jezus Christus voor ons. Hij is ons beloofde land. En we moeten ons afvragen of we alles wel in bezit hebben genomen wat in hem is. Je kunt het heel makkelijk stellen. We hebben Jezus aangenomen. We zijn kinderen van God geworden. We gaan naar de hemel en niet naar de hel. Amen. Maar de vraag is of dat alles is wat in Christus is. Paulus die zegt het heel erg mooi in Filippenzen 2 vers 12. Wij moeten onze behoudenis bewerken. Dat is niet werken voor je behoudenis, want dat kan niet, dat is genade. Maar je behoudenis bewerken is er alles uithalen wat erin zit. In redding zit al niet alleen eeuwig leven, maar in redding zit ook alles wat we kwijtgeraakt zijn door de zonde. Communicatiemogelijkheden, liefde kunnen geven, omzien naar die ander, loslaten wat verkeerd is. Al die dingen zijn we kwijtgeraakt door de zonde. En je behoudenis bewerken is net zo als Jozua te horen krijgt, stap voor stap wordt land veroverd. Ga nou eens in bezit nemen wat je allemaal hebt laten liggen. Misschien ben je te vroeg tevreden geworden. Heb je gezegd, nou ik ga naar de hemel, amen. Wat geweldig is. Wat is meer? Ik denk dat jullie allemaal het verhaal kennen van Zacchaeus. En dan eindigt het verhaal van Zacchaeus met deze zin. Jezus zegt, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. Let wel niet de verlorene, maar het verlorene. Alles wat jullie verloren hebben, wil ik weer terugbrengen. Zodat je weer kunt communiceren en niet alleen tegen elkaar kunt aankletsen. Maar dat je communicatie weer hebt, luisteren naar elkaar, je verdiepen in die ander. Zodat je weer genade kunt geven, ook voor mensen die je wat hebben aangedaan. Zodat je goed met al die dingen omgaat die we kwijtgeraakt zijn door de zonde. Er is een groot verschil tussen een belofte hebben en een belofte bezitten. Een van de mooiste dingen in de Bijbel op dat punt vind ik Maria. Als die engel bij haar komt en zegt, je zult een zoon baren en hem de naam Jezus geven en hij zal zijn volk verlossen, dan zegt ze, belofte, dankjewel, mij geschiede naar uw woord. Ze maakt zich één met die belofte. En let wel, een belofte hebben. Je kunt eindeloos zingen staande op de belofte van de Heer. Je blijft er staan en staan en staan. Maar je moet het wel in bezit nemen. Als ik rijk zou zijn, dan zou ik tegen jullie kunnen zeggen vanmorgen, ik sta straks bij de deur, ik geef jullie allemaal een biljet van 50 euro. Jullie lopen allemaal langs mij heen, want je gelooft het sowieso niet. Maar ik heb het je wel beloofd. Dus er is een verschil tussen ik beloof het je, maar zolang je het niet aanpakt, bezit je niet wat ik heb beloofd. En daar zit het probleem. Je bezit het pas als je het je eigen maakt. Nou, laat me dat een beetje praktische invulling geven, anders dan blijft het wat vaag misschien. Ik heb twee voorbeelden die allebei gaan over wat moet ik dan nog in bezit nemen? Hoeveel heb ik laten liggen? En het eerste voorbeeld wat ik wil gebruiken is het beter kennen van God. Kennen we God werkelijk? Of kennen we een stukje van Hem? Of willen we alleen maar dat stukje van Hem kennen wat ons het beste uitkomt? Heb je enig idee hoeveel mensen er in dit land rondlopen die zichzelf een godsbeeld hebben aangemeten? En toen het niet klopte, toen hoefde het niet meer. Maar ze hebben nooit het gebied van God zelf in bezit genomen. Ik spreek twee keer per jaar in Staphorst. En de afloop van een dienst kwam er een mevrouw naar me toe uit de traditionele kerk. En die zei tegen mij, ik heb zoveel moeite met God. En toen ik met haar doorsprak, toen bleek haar godsbeeld dit te zijn. Ze zei, God is een verterend vuur. Ik zei, waarom ga je naar de kerk? En haar antwoord was om niet in het vuur te komen. Wat een godsbeeld. En een paar weken daarna was ik in het westen ergens van het land. En ik sprak met iemand na afloop van een dienst. En ik zei, mag ik jou eens vragen, wat is nou jouw godsbeeld? En die keek me stralend aan. En die zei, Kees, God. God is Sinterklaas. Je hoeft maar te kikken en de cadeautjes rollen uit de hemel, man. Heerlijk. Helder. Maar zo helder was het niet. Weet je wat het probleem is? Twee foute godsbeelden. En vaak is ons godsbeeld bepaald door onze achtergrond. Of we hebben zelf een godsbeeld gecreëerd wat ons het beste uitkomt. Een soort God die je in je zak kan steken en waar je over kunt beschikken wanneer het jou uitkomt. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat wij God wat beter zouden moeten leren kennen wie die werkelijk is? Want ik realiseer me dat ik hem niet echt ken. Weet je nog wat Paulus uitriep op een gegeven moment met betrekking tot Jezus? Hij zei, weet je wat voor mij het hoogste is? Hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Nou, je zou zeggen, Paulus heeft zoveel kennis. Maar je kunt die hele Bijbel kennen en hem niet kennen. En daar zit een probleem. Hoeveel pagina's in jouw Bijbel zijn nog onontgonnen gebied. Die heb je overgeslagen, die heb je nooit gelezen, heb je nooit tijd voor genomen. Maar hoe kun je dan bezitten wat er staat? En als je een beetje alert bent vanmorgen, dan zeg je, nou ja, Kees, maar er staat niet in de Bijbel dat ik het moet lezen allemaal. Er staat wel, het geloof komt door het horen. Maar de vraag is, heb je dan alles gehoord? Alles wat ik niet gehoord en gelezen heb, hoe kan ik dat bezitten? Ik heb wel goed nieuws. Alles wat je wel gehoord en gelezen hebt, zul je nooit meer vergeten, want de Heilige Geest zal het je te binnen brengen. Maar je zult het wel eerst tot je moeten nemen om het te kunnen bezitten. Ik heb altijd gedacht, kinderen die vinden het ontzettend leuk om steeds dezelfde verhaaltjes te horen. En dat is ook zo. En ik dacht, maar volwassenen hebben dat niet. Tot ik een klein onderzoekje heb gedaan en ik kwam tot de conclusie dat toch veel christenen het liefst blijven staan bij het ABC van Johannes 3 vers 16. Dat is het enige uitgangspunt vaak. En toch is er veel meer. Iemand kwam naar me toe en die zei, ik heb een lievelingstekst. En ik moet toegeven, het was een prachtige tekst. Maar toen ik met hem doorsprak, was het ook de enige tekst die hij kende. En toen dacht ik, wat een armoe. Wat is er nog veel land overgebleven om in bezit te nemen? We leren Jezus kennen door zijn woord. We leren Jezus kennen door de werking van zijn Heilige Geest. We leren God kennen naarmate we meer op hem gaan lijken doordat we Jezus volgen. Maar ken ik hem nou echt? Is God alleen maar liefde? Is God alleen maar genade? Of is God ook heilig? Is God ook rechtvaardig? Haat God ook de zonde? Zou God toch nog een beetje anders kunnen zijn dan wij denken? En ik heb nog een tweede voorbeeld. Hoe gaan jullie om met beproevingen en verzoekingen? Ik ben voor mezelf tot de ontdekking gekomen dat als ik beproefd word in mijn geloof, dat het eerste wat ik doe is het wegbidden. Heer, neem het van me af. Ik heb er alleen maar last van. Maar de vraag is, of dat zo werkt. In je nieuwe Bijbelvertaling, als het gaat om de brief van Jacobus, dan zul je merken dat de woorden beproeving en verzoeking weer vaker anders zijn dan in je vorige Bijbel. En dat komt omdat er eigenlijk maar één Grieks woord is. En de vertalers vertalen dat woord al naar gelang hun eigen inzicht. Of al naar gelang de zetting van de tekst. Dus beproeving en verzoeking lopen door elkaar. Als je toch op een rijtje wil zetten, beproevingen komen van God. Denk maar aan Abraham die beproefd wordt in zijn geloof als hij zijn zoon moet offeren. En verzoekingen, daarvan zegt Jacobus, komen voort uit je eigen begeerte. Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dat voort uit zijn eigen begeerte. En daar zit een duivelse invloed achter. Dus er is natuurlijk wel wat verschil. Maar laten we het samen even bij elkaar stoppen. Hoe ga ik om met beproevingen en verzoekingen? Opmerkelijk is dat Jacobus nergens zegt, je moet ze wegbidden. Hij zegt zelfs niet dat je moet bidden om kracht om staande te blijven. Dat had ik verwacht. Weet je wat hij zegt? Je moet bidden om wijsheid. Is dat niet merkwaardig? Dus als ik verzocht word, als ik beproefd word in mijn geloof, moet ik het niet wegbidden, maar ik moet bidden om wijsheid. Want kennelijk zit er een les in die ik moet leren. Om verder te komen. Dus dat is ook een gebied wat ik eigenlijk nog niet echt in bezit heb genomen. En waarvan God zegt, mij beter leren kennen. Beter omgaan met beproevingen en verzoekingen. En zo kun je nog een heleboel dingen bedenken die we nog in bezit zouden moeten nemen. En dat brengt me bij de hamvraag, want hoe doe je dat dan? En het antwoord op die vraag kun je vinden in Filippenzen 3 vers 12. Niet dat ik al zo ver ben, zegt Paulus, en mijn doel al heb bereikt, maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Nou, in verstaanbaar Nederlands zegt hij, ik heb mij eerst laten grijpen door Christus Jezus. En toen hij mij gegrepen had, kon ik alles grijpen wat in hem was. Dat is mooi, hè? Dus ik moet me eerst laten grijpen door Jezus. Ruimte creëren voor Jezus. Hem alle ruimte geven. Heer, wil toch uw gebied in mij vergroten? U krijgt alle ruimte. En Heer, dan kan ik ook echt alles in bezit nemen wat in u is, mij één verklaren met alles wat u heeft gesproken. Waarom zou je nou wachten tot je 90 jaar oud bent? Misschien haal je het niet eens. Er is nog zoveel land overgebleven. Nou, laat me beginnen met het goede nieuws. Wij hoeven niet in geestelijke armoede te leven. De oplossing van het hele probleem staat in Joshua 13 vers 6. Ik heb het net gelezen uit de NBV. Ik zal het nu lezen uit de NBG. Daar staat dit. Wijs het land bij voorbaat door het lot aan Israël ten erfdeel toe. Dus God zegt, wijs het land bij voorbaat door het lot aan Israël ten erfdeel toe. Israël was uitgeloot, uitverkoren om het land te bezitten. Letterlijk, Gods lot was op hen gevallen. En het lot dat uit God komt is nooit een noodlot. Wij zouden zeggen eerder een lot uit de loterij. Maar ik heb het goede nieuws ook voor ons. Israël was uitgeloot om het land te bezitten. Gods lot was op hen gevallen. Maar dat geldt ook voor ons. Wij zijn zoals we hier zitten, allemaal uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Gods lot is op ons gevallen. Maar je moet het wel in bezit nemen. Je kunt zeggen, we zijn allemaal uitverkoren, jawel. Maar als je die uitverkiezing hard wil maken, moet je wel Jezus aannemen. Je moet je lot in bezit nemen. En je lot is Jezus Christus zelf. Alles wat in hem is. Zal je helpen dat helemaal goed te pakken. Op een gegeven moment wordt Abraham uitgeloot door God. Gods lot viel op hem om de vader te worden van alle gelovigen. Toch? Hij moest zijn lot wel in bezit nemen. Hij moest wel gaan naar het beloofde land en in bezit nemen wat beloofd was. Lot daarentegen koos zelf. Gods lot was niet op hem gevallen. Hij koos zijn eigen lot. En dat werd Sodom en Gomorra. En je kunt zeggen dat was Lots lot. Maar hij had er wel zelf voor gekozen. Jij en ik hebben niet gekozen voor ons lot. Ons lot is onze rijkdom in Christus. En nou kom ik bij de kern van mijn verhaal. Veel christenen berusten in een lot dat helemaal niet voor hen bedoeld is. Natuurlijk, je kunt geplaagd worden door tegenslag, ongelukkig huwelijk, eindeloze problematieken, ziekte, pijn. Maar dat is je lot niet. Dat is een gevolg van een onvolmaakte, zondige wereld. Ik heb jarenlang gedacht, mijn lot is, je hebt polio gehad, Kees Goedhart, daardoor loop je moeilijk en dat is je lot. Tot ik tot de ontdekking kwam, dat is mijn lot helemaal niet. Mijn lot is mijn rijkdom in Christus Jezus. En de rest is een gevolg van een onvolmaakte wereld. En het is genade van God dat je in die onvolmaakte wereld toch nog mag bidden om wonderen. En dat God nog wonderen doet ook. Dat is genade. Maar je lot is niet je polio, is niet je pijn, is niet je ellende. Dat is een gevolg van die onvolmaakte wereld. Je lot is je rijkdom in Christus. Laat me dat even wat speelser bij je neerleggen. Quote 1. Vroeger wilde ik avontuur en spanning. Het avontuur is vervlogen, maar de spanning is gebleven. En daar slik ik nu pillen voor. Dat is mijn lot. Quote 2. Alle vogels zijn nesten begonnen en ik zit er ook flink in. Dat is mijn lot. Quote 3. Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten. Dat wordt beter. Dat is je lot. Is dat nou je lot of is dat nou een gevolg van het ouder worden? Van een onvolmaakte wereld? Want daar gaat het even om. Niet je lot, het is een gevolg van een onvolmaakte wereld. En op het moment dat je berustend vaststelt, dit is mijn lot, word je zagrijnig, krijg je nog meer pijn, gaat het nog vervelender, want je echte lot is niet een erfenis van mislukte zaken. Er staat een prachtig antwoord in Joshua 13 vers 33. En er staat dit. Maar aan de stam Levi gaf Mozes geen erfdeel. Hij zei, de Heere, de God van Israël, is zelf jullie erfdeel, zoals hij het beloofd heeft. Wat was het erfdeel voor de Levieten? De Heere God zelf. En de Levieten vertegenwoordigen de priesterschap. En wij, zoals we hier zitten, zijn een koninklijk priesterschap. Een volk Goden ten eigendom. En wat is ons erfdeel? De Heere. Jezus Christus. Alles wat in hem is, is bedoeld voor ons. Dat betekent dat jouw lot nooit geestelijke armoede kan zijn, want de Heer zelf is je erfdeel. En het lot van de Levieten was om de Heer te dienen, en vanuit het dienen van de Heer konden ze de mensen dienen. En het lot van de gemeente Bethel is om de Heer te dienen, en vanuit het dienen van de Heer kunnen we de wereld dienen. Met het evangelie. Omdat de mensen zien dat Jezus leeft. Dat is ons lot. Dat is onze erfenis. Dat is alles wat we mogen hebben. Maar je moet wel bezig zijn dat lot in bezit te nemen. Op te pakken in geloof. Zoals een Maria misschien zegt, mij geschieden naar uw woord. Heer, ik eet uw woord op als het ware. Het is wat bitter in mijn mond, maar het wordt zoet in mijn lichaam. Openbaring. Heer, ik maak me één met uw woord. En dag voor dag, dag na dag neem ik iets van die belofte in bezit. Ik verbind me daarmee. Heer, ik wil dat ook toepassen in mijn eigen leven, opdat niet ik alleen gezegend word, maar ook anderen. En je moet er wel mee doorgaan. Je moet er nooit mee stoppen. Niemand wint een oorlog door vlak voor de overwinning op vakantie te gaan. Dat betekent dus heel simpel, veel zaken heb ik nooit verkregen, omdat ik het niet heb aangenomen. Of niet aangehouden heb de Heer ervoor aan te roepen. Zijn redding en verlossing zijn zo vanzelfsprekend geworden, maar hoe vanzelfsprekend bezit je ook alle andere dingen die beloofd zijn. En voor ik nu afsluit, zit ik nog met één probleempje, wat wereldwijd probleem blijkt te zijn. In heel veel kerken is de Bijbel ingedeeld in dat was voor vroeger en dat is voor later. Dat is vervelend hoor. Jullie kennen allemaal het verhaal van Lazarus. Opgestaan uit de dood. Nou, Jezus komt dan 3 dagen te laat volgens Maria en Martha. En dan zeggen ze tegen Jezus, als u hier was geweest, was het niet gebeurd. Vroeger. En dan zegt Jezus, wacht nou even, hij is niet dood, hij slaapt. En hij zal opstaan. Ja, zegt Martha, de jongste dagen, later. Moet je even voorstellen, hè? Of vroeger, of later, maar vandaag gebeurt er niks meer. Maar Jezus staat er wel. En de Bijbel zegt, hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Dus dat betekent dat alles wat voor vroeger is en voor later is, ook vandaag plaats kan vinden. Dus dat ik ook vandaag mag bezitten wat de Bijbel zegt. Kijk, ik hoor wel eens iemand zeggen, wij zijn maar mensen. Ik denk, dat klinkt vreselijk onbekeerd. Ik ben niet maar een mens, ik ben een kroon op de schepping. Ik ben een koningskind. Ik ben gekocht en betaald. Ik ben eigendom van. Ik ben niet maar een mens, ik ben een mens. En hij wil door mij heen tot zijn doel komen. Tot slot. Wat bezit je nou echt? Bezit je alles wat beloofd is? Of ligt er nog zo'n stapel beloften waarvan je altijd hebt gedacht, is beloofd, zal een keer automatisch plaatsvinden. En nou blijkt het toch dat stap voor stap wordt land veroverd. Misschien moeten we nog wat land in bezit nemen, ook in Boskoop. Misschien meer toewijding, meer liefde, meer aandacht voor elkaar, meer overgave, meer loslaten van dingen die we nog zo krampachtig vasthouden. En noem het zelf maar op. Maar je mag het in beweging zetten. 1 kleine waarschuwing. Probeer nou niet vanmorgen ineens alles wat je hebt laten liggen in bezit te nemen. Dat kun je niet verdragen. Stap voor stap. Dus vandaag wat, morgen wat, overmorgen wat en zo door. Dan ben je doorlopend bezig om je gebied te vergroten in Christus Jezus. Zullen we samen gaan bidden? Dank u wel, Heer, dat u hier bent. We hebben van u gezongen, we hebben u geprezen en het was goed. We hebben uw woord geopend en u heeft tot ons kunnen spreken. En dat is goed. En nou bid ik zo dat u door uw Heilige Geest ons stuk voor stuk wilt aanraken vanmorgen. Als je kunt staan, wil ik je vragen gewoon even los te komen van die stoel. Even gewoon op te staan en te zijn in de tegenwoordigheid van God. Zodat we echt kunnen zeggen, we staan voor uw aangezicht, o God. Als je niet kunt staan, oké, God weet ervan, onvolmaakte wereld. Heer, u ziet ons staan. We zijn van u. En als we het niet zijn, kunnen we keuzes maken. Maar hier is nog zoveel land overgebleven. En vaak waren we tevreden met druppeltjes. Stromen van zegen, alleen de druppeltjes. En hier wil ons uitstrekken naar datgene wat u beloofd hebt. Want onze rijkdom bent u. En alles wat in u is. Wilt u nu door uw Heilige Geest mensen aanraken en laten zien wat ze hebben laten liggen. Zodat ze in geloof in bezit nemen wat er allemaal nog ligt aan belofte. Bepaal hen erbij, Heer, wat nu het belangrijkste is voor ieder van ons op dit moment. En als je wilt dat ik voor je bid, nodig ik je uit om hier gewoon even bij me te komen staan. Ik hoef niet te weten wat je in bezit neemt. Ik wil alleen maar voor je bidden. En dan kun je jezelf zachtjes tegen de Heer zeggen wat je in bezit wil nemen. En dan wil ik je alleen maar zegenen dat je het nu ook in geloof kunt toe-eigenen. Als God je erbij bepaalt dat er nog zoveel dingen liggen, neem dan een paar stappen en kom hier naartoe. Laten we samen daarvoor bidden. Ik zal niet vragen wat, ik ga gewoon voor je bidden. Je mag nu komen. mag gewoon door de rijen heen komen en hier bij me komen staan. Dan gaan we samen de hemel bestormen. En in bezit nemen wat beloofd is. Ik heb een aantal dingen genoemd, maar je mag er een heleboel invulling aan geven. Natuurlijk mag het uiteraard ook zijn voor je kinderen, belofte, ik en mijn huis, je kent het allemaal wel, mag allemaal. Ja? Zodat je niet je vastpint op de paar voorbeelden die ik gegeven heb. Ik wou alleen niet blijven hangen in genezing, op dat soort dingen, maar het heel breed met jullie